Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Models podcast. Een podcast waarin we bespreken en onderzoeken hoe de meest exclusieve industrie inclusief probeert te worden. Vandaag heb ik iemand uit de thuishonk te gast. We gaan het hebben over haar ervaring als succesvol commercieel model die nu aan het doorbreken is in de high fashion markt. Wat een hele unieke ervaring is. Dit model werkt al jaren aan de top van de commerciële markt. Ze zien in campagnes voor onder andere Karl Lagerfeld, MAC Cosmetics, Vogue Global met Puma. Ze werkte voor Calvin Klein, H&M, Zara, verschillende Vogue's en L's en stond op de cover van de Franse Marie Claire. Afgelopen Fashion Week maakte ze haar debuut in New York voor Tory Burch en Michael Kors en haar Franse runway debuut voor Chanel. Ik klets vandaag met Arnel.
Hi.
Hey Arnel.
Hey.
Weet je dat ik jou anderhalve week Charnel heb genoemd?
Oh my god.
Omdat ik gewoon, mijn brein kon die twee, jouw naam en dat merk, gewoon niet los. Het was Charnel, ze heeft gezegd, ze heet Arnel. Dan zeg ik, I know, ik doe het per ongeluk.
Ja, toen ik dat hoorde, ging ik ook echt alleen maar stuk. Ik heb het ook tegen mijn vrienden gezegd en staat ze ook van, oh ja, Charnel.
Yes, we've ook, manifested it.
Ja, en ook op die runway zie je mijn billen best wel. En zeiden ze ook Chanel Cakes.
Hey, Chanel Cakes. Dat wordt ook meteen je dragnaam. Chanel
That's
Cakes.
That's me, the hurricane.
Yes. Ja. Hoe is het met je?
Goed. Er gebeurt op dit moment heel erg veel in mijn leven. Het is een beetje overwhelming. Maar good overwhelming. Ik ben nu in New York.
Je woont in New York?
Ja, ik woon in New York sinds begin dit jaar. En dat is best wel een grote stap ook altijd geweest. Want ik heb altijd in Amsterdam gewoond. En dan reis je wel. En dan ga je naar New London of ga je naar Barcelona. Maar dan kom je altijd weer thuis bij familie en vrienden. En nu is dat niet zo. Dus het is ook weer echt een nieuwe ervaring. Spannend.
Ja, ik ben wel blij voor je. Het is inderdaad een hele grote stap. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Maar het is ook iets wat voor weinig weggelegd is. Want model zijn in New York, om even mensen die niet veel weten over modellenwerk, kun je eigenlijk niet zomaar zijn. Want het is heel duur. En om een visa te krijgen, moet je eigenlijk al heel veel werken in Europa. Je kan niet zomaar werken in New York. Wat dus betekent dat je en veel geld hebt en veel werkt.
She got her money.
En daardoor wel. Want ik vind New York, wat ik al tegen modellen zeg, het is echt een investment. Maar ook iets waar je over na moet denken. Want de kosten zijn ook heel hoog in New York.
Ja, dat is echt niet normaal. Je verdient dan wel meer, maar je geeft zoveel meer uit. Ik bedoel, huur is echt minimaal 3 keer duurder dan in Amsterdam.
Exact.
En dat is wel even een heftige.
Bittere pil.
Shit. Ja.
Precies.
Zeker.
En je weet nog niet zeker of je daar gaat werken, want het is een nieuwe markt. Dus het kan betekenen dat je daar 3 maanden bent om te investeren. Want mensen gaan naar New York omdat de rates, dus wat je verdient als model, ligt over het algemeen hoger dan in Europa. Dus dat is waarom veel modellen eigenlijk graag ook naar New York willen. Alleen ja, die kosten en die kansen, dat is toch wel iets waar je echt serieus over na moet denken. Maar
want er zijn dan ook wel, je verdient wel veel meer en er zijn meer kansen, maar het is ook inderdaad veel meer competitie.
Exact.
Dus ja.
Maar kijk wie het aan het doen is.
Yes, I am Charnel. Doing it. Charnel. Ja.
Ik wil het eigenlijk ook als eerst met je hebben over Chanel. Want we hebben het daar even over gehad natuurlijk. Want felicitaties zijn allebei helemaal hyped. Want het is zo'n groot ding. Ja. Maar ik wilde er nog niet echt in detail met je over kletsen. Omdat ik je voor de podcast wil.
Oh lord. Primair.
Ja. Nou, je kreeg dus de castingaanvraag.
Ja.
Laten we gewoon even de Fashion Week overall doen. De storyboards, Michael Kors, Chanel. Maar je krijgt dus castingaanvragen. Hoe ging dat vervolgens?
Dus dit was mijn eerste Fashion Week waar ik echt aan mee ging doen. Dus echt naar castings ging. Dan gaat via het agency, krijg ik dan allemaal casting requests binnen. En dan ga je daar gewoon naartoe. En dan een soort van, het is chaos. Want het zijn echt honderden modellen die dan binnen een uur gezien moeten worden. En dan de ene casting director, die heeft dan meer tijd of meer aandacht. En die vraagt dan ook een beetje hoe je dag gaat. En dan de andere is meer zo van, oké, wat is je naam? Welke agency ben je? En oké, doe maar je loopje. En heb je 45 minuten of een uurtje heb je gewacht voor letterlijk 2 seconden. En dan zit je daar ook en dan zie je al die meiden. En dan lijken er een paar ook op je. En dan denk je van, zal ik het worden? Zal ik het niet worden? Like, waar zoeken ze naar? Of wat onderscheidt mij van de anderen? Dus je gaat gewoon naar binnen en je doet gewoon je ding. En je hoopt voor het beste. En dan, dat was dan zeg maar de grote castings. En dan verder in de week, dan krijg je meer specifieke castings. Van, oh, voor dit merk moet je nu even langskomen. Of voor dat merk willen ze je zien. En dan weer hetzelfde riedeltje. dan ga je weer langs. Zitten weer daar 10, 20, dan wel minder meiden, maar nog steeds best wel veel. En dan bijvoorbeeld bij Tory Burch. Ik weet nog, die kwam toen de avond van tevoren kwam die request binnen. En de volgende dag moest ik ook werken. En toen ging Danielle, mijn agent in New York, die had toen met mijn baan. De volgende dag hadden ze gefixt van, oké, dan komt ze wat later binnen, want ze heeft de casting. En dan gelukkig was het merk waarvoor ik werkte, daar werk ik heel vaak voor. Dus daar waren ze ook wel wat relaxter in. Van oké, ja, later dan maar om 10 of 11 uur komen in plaats van om 8 uur. Ja, en dan kom je daar aan en dan wacht je. En dan oké, en dan, I don't know, de spanning begint dan een beetje op te lopen. Dan moet je een outfit aan en dan moet je ineens Tory Burch. En daar had ik mezelf dan niet op voorbereid. Van ik ga dan echt ook de designers ontmoeten. En dan is ze zo super lief en van, oh wow, you're so beautiful. Oké, let's try something else on. En toen heb ik echt iets van 6 outfits aangedaan. Ja, heel veel. Maar dat is dan ook wel weer een goed teken.
Zeker.
Dat je, als je zes outfits aan moet doen. Maar ja,
absoluut. Want dan willen ze dus dat het eventueel kan werken.
Ja,
want je hebt wel een unieke ervaring. Want iets wat we bij de Movement Models niet op onze website uiten, maar wat wel gewoon een echt onderdeel is van de industrie, is dat er categorieën zijn gebaseerd op maat.
Ja.
En jouw maat is niet de categorie die vaak gelinkt is aan runway.
Nee.
Jij bent wat ze noemen een curve/midsize model.
Maatje 38, mensen. Maatje 38.
Bizar.
Crazy.
Merkte je ook dat jouw ervaring daardoor anders was? Want waarschijnlijk in de ruimte waar je bent met casting is iedereen waarschijnlijk straight size.
Ja. In eerste instantie zie ik mezelf niet per se van, ik ben curve of mid. En als ik die meiden dan daar zie, dan denk ik van, ik ben de enige. Maar dan uiteindelijk dan ben je geboekt en dan zie ik Jill en dan, hey Jilly.
Hey Jill.
Ja. Precies. En dan gaan we natuurlijk even praten en dan ineens van, eigenlijk zijn wij de enige twee die geen maatje 0 zijn.
Ja.
Dus dat is dan wel even om te kijken van, dat is wel een beetje, dat is wel eens bijzonder. Maar ja, in eerste instantie, ik heb niet per se het idee van, ik ben midsize, dus ik ga het krijgen of ik ga het niet krijgen. Maar ik denk wel dat het feit dat ik mid/curve size ben, dat ik nu pas, want ik ben al 5 jaar aan het werk.
Zeker.
En pas na 5 jaar je Fashion Week debuut, dat is zeg maar omgekeerd. Dat is niet hoe het hoort te gaan.
Nee, dat is vaak andersom. En ook zeg maar die crossover van, want jij was echt al heel succesvol. Dat is echt, je hebt modellen, zeg maar, mensen proberen een soort van modellen vaak te lanceren in een soort high fashion markt, wat je dan doet met een soort debuutshow. Maar dat is eigenlijk maar voor heel weinig modellen überhaupt weggelegd. En hoe verder je af bent van een soort straight size, wat we allemaal kennen, hoe moeilijker dat eigenlijk te realiseren is. Dus het is een hele unieke crossover om mega succesvol te zijn als, laten we zeggen, even tussen de vingerhaakjes, commercieel model. Want je werkte ook voor Vogue en voor Elle. Je deed ook editorial, maar je main thing was commercial werk. En dat je nu na 5 jaar, zeg maar, bikkelen, runway gaat lopen. En dan niet zomaar runway, want de casting directors voor die shows zijn de grootste in de wereld. En daar was ik persoonlijk heel excited voor. Want mensen snappen natuurlijk niet zo goed die, nou, zelfs eigenlijk mensen die mode werken, maar niet modellen vertegenwoordigen, weten niet altijd per se wat het meest credible voor een model is. Dus soms zeggen mensen, maar dit merk is heel cool. Maar dan is bijvoorbeeld de line-up van modellen minder sterk dan bijvoorbeeld een Michael Kors show. En dan denken mensen, maar Raf Simons is toch veel meer mode dan Michael Kors. Maar Michael Kors heeft een all-star line-up met Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, Jill Kortleven. En dan dus ook nu Arnel Slot. En dat betekent voor je als model dat je op een nieuwe plek, op een nieuw level bent gekomen. Want je peers zijn nu de topmodellen.
Ja, dat was ook wel echt een beetje gek om dan tussen zoveel grote namen of alleen maar grote namen te staan en te lopen. Ik denk van, oké, hi, hey, hoi.
Hoe was
het? Wil je thee? Ja, sure.
Precies, hoe was die vibe backstage?
Het was, eigenlijk bij elke show was het heel erg anders. Bij Tory Burch was het heel erg warm en gezellig en meer familiar, om maar zo te zeggen. Bij Michael Kors, niet om te zeggen dat het niet bij die andere show was, maar...
Koud, evil.
Ja, nee, absoluut niet hoor. Maar het is ook een beetje lastig om dat uit te leggen. Even kijken, ja. De eerste show ook met Tory Burch, ik kende natuurlijk nog niemand, want... Kijk, in commercieel werk dan merk je wel van... Oh, dit zijn dan de meiden die een beetje veel werken. En dan af en toe dan werk je dan ook samen met ze. Dus dan ken je ze wel een soort van. Terwijl dat met Runway, dat zijn dan hele andere meiden die ik dan nog... Dan zie ik ze wel op Instagram. Maar ik zie ze bijvoorbeeld dan niet in real life. Dus dan om dan daar te zijn van... Oh, oké, ik ben de nieuwe in de klas. Hoi.
Ja, maar echt.
Dus dat was wel spannend, maar op zich... Toen ik mensen ook vertelde van, oh ja, dit is mijn eerste show of dit is mijn tweede show. En dan waren ze ook echt verrast van, hè? Echt waar? Ik merk dat dan niet. En dan denk ik van, ja, dat denk ik dan wel. Komt ook omdat ik ervaring heb. Ik heb ook 5 jaar gewerkt. Dus ik weet ook wel hoe ik me moet gedragen in dat soort situaties. Ook al is het nieuw voor mij.
Yes.
Dus ja, dat was wel fijn om te horen.
Oh, en ik snap het ook wel. Want je bent ten eerste, wat echt een heel groot voordeel is, je bent wat ouder. Dus je bent niet 17, nieuw in New York. Nee, maar dat is een heel positief iets. Want dat betekent namelijk ook dat je iets meer controle kan vinden in zo'n setting. Weet je wel? Je hebt een volwassenheid brengen met je mee en een zelfverzekerdheid. Die je niet altijd hebt als je jong en nieuw bent. Dus ik denk dat dat heel veel ermee te maken heeft. En je bent ook een performer. En dat is iets wat niet iedereen kan. Weet je wel? Je hebt een dansachtergrond. Je bent niet verlegen. Ik was echt helemaal kapot aan het gaan toen ik jouw show zag met Wietske. Want... jouw performer ding ging ook gewoon meteen aan. Je voelde de setting, je wist wat voor show je liep. En je vibe was meteen zo aan. Die,
die Michael Kors look.
Mensen, kijken even op Instagram van de Movement Models of van Arnel Slot. Kijk eventjes dat ze de Michael Kors show loopt. Dan zie je er zo aanlopen en dan maak je een draai. En denk ik, ja, dit is wat je wil van de model.
Weet je, op dat moment, ik weet eigenlijk niet per se wat... Ik dacht, want... Oké, wacht. We hadden dus eerst... je hebt zeg maar eerst 1 walk en dan daarna heb je de finale. Dus dan in totaal moet je 2 keer, moet je 2 keer lopen. Dus de eerste walk, dat deed ik gewoon prima. En toen voor de tweede, dan kom je terug. En Michael was ook achter. En toen zei hij tegen mensen van... Oh, lachen. Maar het gebeurde zo snel dat ik dacht van... Ga ik nu... breed uitlachen. Ga ik nu gewoon niet lachen. Dus toen dacht ik, weet je wat, we gaan gewoon een middenweg zoeken. It's gonna be a smize.
It's a smize.
It's a smize.
When in doubt, smize. Maar ik vind het zo bijzonder, want dan ben je dus zeg maar in zo'n nieuw space, ook al ben je al hartstikke ervaren als model. En je bent meteen soort van echt omarmd door die casting directors. Terwijl ze hebben je natuurlijk al wel eerder, we hebben jou gewoon eerder voorgesteld. Dus niet dat we je 5 jaar van, we weigeren je te laten zien. Deze invloedrijke mensen. She's our little secret. Ja, ik denk niet dat mensen beseffen hoe zwaar modellenwerk is wanneer je veel werkt. Want het houdt in dat je eigenlijk non-stop vluchten hebt. Vaak ook red-eye vluchten. Dus dat je landt en meteen naar set moet. En na de shoot meteen weer naar het vliegveld om naar een volgend ding te gaan. Hoe is die ervaring voor jou? Want jij zit daar nu echt middenin, in die hectische...
Ja, het is wel echt een verschil tussen Europa en Amerika, moet ik zeggen. Kijk, in Europa, ik werkte heel veel en elke keer... Nou ja, ik ben geboren getogen in Amsterdam. Ik heb er nog steeds een huis, maar ik werkte amper in Nederland. Dus elke keer als ik dan aan het werk was, dus elke week... was ik wel op Schiphol. Was van, hoi, we gaan weer inchecken. Ja. En dat is dan ook wel weer te doen, want dat zijn dan 45 minuten vluchten of 2 uur vluchten... maar hier in Amerika is het een heel ander ding. Dan denk je van, oké, ja, cool. Ik ga naar New York om veel te werken. Ze zeggen ook van, ja, als je het wilt maken als model, dan moet je naar New York. Oké, cool. Ben nu in New York. Let's go. En dan werk ik ook weer amper in New York. Want dan vlieg je naar Canada, vlieg je naar LA, vlieg je naar ergens op de West Coast.
Ja.
En dat zijn dan 6 uur lange vluchten. En je hebt een tijdverschil. Dus... dat is zeker zwaarder dan Europa.
Ja.
Ja.
Ik kan me voorstellen, nog meer vlieguren. Ja, wat ik altijd heel knap vind aan jou, en daar ben je ook echt een voorbeeld in voor andere modellen in hoe wij dat aanpakken, is dat jij ook goed bent in jezelf uitspreken wanneer er dingen niet oké zijn op set. En dat doe je op een professionele, respectvolle manier. Maar modellen wordt ontzettend aangeleerd om basically om je plek te kennen. En dat is namelijk, you don't talk back ever. Maar dat precies, precies. Maar dat betekent ook, zeg maar, dat er dus dat je als model soms in situaties bent waar dingen gebeuren die niet oké zijn, maar dat je aangeleerd wordt, don't speak out. Mm-hmm. En dat doe jij wel. Waar heb je die zelfverzekerdheid gevonden om dat in zo'n setting te doen waar dat eigenlijk bijna nooit gebeurt?
Mm-hmm. Voordat ik bij jullie zat, zat ik nog bij een ander modellenbureau. Maar die hebben mij ook nooit aangeleerd van oké, je moet je mond houden. Ik werd eigenlijk een beetje in het diep gegooid. Ik ben begonnen met modellenwerk toen ik 21 was. Mm-hmm. Ja. Dus ik was al wat ouder. Iets meer levenservaring. Ik denk dat als ik 16 was en ik zou beginnen met modellenwerk, dat ik veel meer zou slikken dan toen ik 21 was. Maar nu als ik terugdenk, ik heb toch veel geslikt waarvan ik nu er niet oké mee ben. Mm-hmm. En dan is het zeker ook onzekerheid. Je weet niet hoe de markt zit. Je weet niet hoe een set in elkaar zit. Dus dan ga je een soort van een afwachtende positie houden. Bijvoorbeeld, ik heb ooit gewerkt in Italië. Dat was misschien mijn tweede of mijn derde baan. En er waren allemaal witte meiden en ik was de enige mixed of black girl. En ik kom daar de avond voor aan en ik ontmoet de hairstylist. En ik zeg van, wat gaan we morgen doen? En ze van, ik kwam met mijn krullen. Oh, je haar is zo mooi, we gaan je haar gewoon zo laten. Ik zei, oké, top. Volgende dag komt en ik zit daar en ze zitten alle stijle haren weer verder te stijlen. En ik kijk daar zo aan en ik denk van, oké, dat hoort er waarschijnlijk bij. Maar wanneer gaan ze met mijn haar beginnen? Mm-hmm. En toen 20 minuten voor de show kijkt ze naar mij en ik kijk naar hen. En ze van, we gotta straighten your hair too. Ik zeg van, let's run that back.
Hold up, what?
Dat is niet wat er gisteren is gebeurd. Dus ik in die stoel zitten. En ik in mijn hoofd zit ik echt alleen maar te malen van, maar wat gebeurt er? En wat voor producten hebben ze? En de assistent die pakt een borstel en die begint aan de bovenkant van mijn haar. Mijn haar was echt in krullen.
Gewoon groot, Arnel, krullen.
Ja. Begint ze met een borstel aan de bovenkant mijn haar uit te kammen. En ik begin al zo te zeggen van, hey, ik doe het zelf wel. Dus ik kan mijn haar uit. En op een gegeven moment zegt ze, oké, nu moeten we het stijlen. En ze pakt de stijltang. En ik zeg van, je moet eerst met een blow dryer. Maar er waren veel meer dingen die ik wilde zeggen. Alleen, het is ook een beetje van, hoe zeg ik dit? En je wilt ook niet vervelend zijn of een last. Of gezien worden als een diva of whatever. En toen na de show was echt misschien 10 centimeter van mijn haar afgebroken.
Oh mijn god.
Ja, dus toen heb ik ook gelijk met mijn agency gebeld. Van, niemand gaat mijn haar straighten, nobody, nothing.
Precies.
Gaat niet gebeuren. Dus het is ook echt ervaring hoor.
Ja, dat blijft en ook een ding moment, hè?
Ja, het is echt wel ervaring en ook een klein beetje scheid. Precies. Want ik werk als model, maar ik ben een mens eerst. Dus heb ook respect. Behandel me ook als een persoon. Want ik werk als een model, maar ik ben geen paspop.
Nee, precies. Exact. En dat is ook het ding, zeker met zwart haar en met krullen, is er nog tot aan de dag van vandaag, eigenlijk zijn er heel veel problemen nog steeds op set.
Ja. Ik zou zeggen nog steeds 95% hoor.
Precies. Mensen die niet weten hoe ze met bepaalde haarstructuur om moeten gaan om het gezond te behouden. Dat is echt een probleem.
Mm-hmm. En ik heb ook wel vaak gedacht van, je moet jezelf niet zo opwinden over het is maar haar, dadadadada. Maar het is een veel dieper liggend probleem. En dat heeft me ook wel echt dieper geraakt over de jaren heen. En op een gegeven moment word je er ook gewoon moe van. Dat je denkt van, er zijn deze mensen die worden aangenomen om je haar te doen. Jullie zijn er zogenaamd in geschoold. Maar dan moet ik je alsnog zeggen, als je mijn haar strak naar achter wil doen, dat je het niet hoeft te stylen, maar je kan er gewoon water en gel in doen.
Ja.
En je denkt van, hè? En dan soms heb je natuurlijk haar... Je hebt er ook wel haarstylisten tussen, hoor, die wel weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat is dan heel fijn. Maar over het overgrote deel dan... Ik sta altijd op high alert.
Ja,
eerst scannen wat voor producten ze hebben en met ze praten. En ik geef ook altijd al van tevoren aan van... Hey, wat gaan we doen? Oké, normaal gesproken doen we het zo.
Ja, exact.
En dan open ik het gesprek daarmee.
Zou je wat meer willen vertellen over dat dieper liggende probleem?
Tuurlijk. Het feit dat ze niet met black hair bezig... Of ja, ze kunnen er niks mee doen... is omdat ze zeggen dat ze er niet in geschoold zijn. En natuurlijk is dat een veel dieper liggend probleem, a.k.a. racisme. De mode-industrie was altijd heel erg wit. Het beeld is altijd, oh ja, je moet lang, blond, dun, blauwe ogen. Dat is het beeld en dan ben je prachtig. En dan nu gelukkig is dat meer aan het veranderen. Maar mensen zijn ook gewoon lui. Dat zeggen van, ja, nee, we hebben dit niet geleerd, maar dat is geen... Dat is geen excuus, want je hebt zoveel cursussen die je kan doen. Je hebt YouTube. Ik bedoel, ja, ik ben met mijn haar geboren, maar ik google nog steeds bepaalde dingen van, oh, hoe moet ik dit doen? Oh, wat doet dit product met mijn haar? En als het je baan is, dan denk ik niet dat leren ooit zal stoppen. Dus een tijdje zat ik daar wel echt in van, yo, ik kan niet deze haarstylisten blijven scholen over hoe ze mijn haar moeten doen. I'm just so done with it. En dan word je daar gewoon helemaal gek van en dan word je er gefrustreerd van. En dan doe je haar... Bijvoorbeeld als ze krullen willen, dan vaak doe ik mijn haar zelf. Omdat ze gewoon niet weten hoe ze mijn haar moeten doen. En dan, oh, wow. En dan ga ik wel even naar de klant en dan zeg ik van... Just so you know, I did my hair myself because you didn't hire capable people.
Precies.
And that's it.
Ja.
En dan kan je eens denken, oh ja, fire voor de haarstylisten, maar they should know their job.
Precies. Ik ben het er mee eens, hoor. Oprecht. Ik ben het er helemaal mee eens. Wij verdedigen dat ook altijd. We hebben hartstikke veel modellen die zwart zijn en dus zwart haar hebben. Van mega afro tot hele fijne krullen tot grove krullen. Allemaal verschillende haarstructuren. En we merken ook dat hoe klanten omgaan met het aanvragen van modellen met bijvoorbeeld zwart haar. Dat ze bizarre dingen vragen. Als bijvoorbeeld, hey, kan ze komen met deze super ingewikkelde vlechtenconstructie?
Dat duurt 7 uur.
En denk ik ook, zij kan dat niet. Ze is geen haarstylist. Zeg maar, cannot do that. Dat heeft niemand ooit opzet gedaan.
Ja.
Ze kan niet nu thuis, alsof er ooit bij een wit model gevraagd wordt, kan ze zelf komen met deze beehive? Natuurlijk niet.
God.
Je komt gewoon aan met je hoe je haar natuurlijk valt. En dan opzet zijn capable people daar to do that. Maar dat
Precies.
wordt nog steeds, maar echt ook bij hele grote klanten. Het zou je echt, zou mensen verbazen hoe weinig grote merken echt goed zijn met het verzorgen van zwart haar. En ook de verwachting dat een model dit dan zelf kan en doet, is insane. Dat zou nooit van een model verwacht worden, ever.
En al, ik was inderdaad ook op, het is wel vaak gebeurd, op set. En dan zegt ze, oh ja, en dan shoot je voor meerdere dagen. En dan, oh ja, vanmorgen kan je met je haar krullend komen. Ik zeg van, nou, nee. En dan, huh? En dan zie je een beetje die confusion bij ze van, hè, maar hoezo niet? Ik zeg van, nou, als de call time 6 uur is, dan moet ik om half vijf opstaan om mijn eigen haar te doen. Zodat jij hier mensen hebt opzet die haren moeten doen. En al de andere modellen, die vraag je niet om met hun haar al klaar aan te komen.
Exact.
Dus, nee, ik kom morgen met mijn haar gewoon nat en dan doen we het opzet.
Ja, dan kunnen de mensen die ervoor geboekt zijn dat doen. En dan doe ik waarvoor ik geboekt ben.
En dan soms wordt de klant boos. Maar ja, jammer, er zal altijd wel meer werk zijn. Dus dan als je me niet boekt, dan your
Precies.
loss.
Dan loop ik wel Chanel.
Dan loop ik wel, Chanel. En ik moet ook zeggen, er is ook een veel verschil in de Amerikaanse markt en de Europese markt. Ik merk ook opzet, er zijn veel meer soorten mensen in Amerika.
Mm-hmm. Oh, behind zeker.
Behind the scenes.
Absoluut.
Wat echt geweldig is.
Yes.
Voor mij. Ik denk van, yes, hi my black people, what's good?
Maar ik snap het zo goed. Er is in Europa echt een gat tussen de verandering die er is qua inclusiviteit voor de camera en die oude instanties die allemaal nog steeds aan de touwtjes trekken achter de camera. Dus iedereen wil nu lekker inclusief zijn, want dat is gewoon wat nu mode is. Maar ondertussen wil niemand zichzelf aanpassen.
Ja.
Waardoor er een soort, dat is ook waarom deze podcast soort van de meest exclusieve industrie inclusief probeert te worden. Er zijn gewoon allemaal onzin dingen aan de hand en die worden gewoon niet besproken. Van mensen denken omdat jij en Jill en andere modellen nu hartstikke succesvol zijn, dat het probleem is opgelost met al die straight size modellen die zich moeten uithoren om misschien een keer iets te boeken, zeg maar. Dat is zo bizar. Edward Enenvol had ook die post gedaan op Instagram van, het is alsof we terug in de tijd zijn gegaan afgelopen Fashion Week. Het is nu dunner dan ooit tevoren.
Dunner
dan ooit tevoren. En mensen denken dat nu, doordat er uitzonderingen zijn, dat het nu goed gekomen is. Maar dat is
maar wij
zo.
Moeten geen uitzonderingen zijn.
Nee, en die meisjes moeten die nog steeds uitgehongerd worden, omdat jij kan lopen. Dat is niet een trade-off.
Nee.
De trade-off is, mensen moeten om hun natuurlijke, gezonde lichaamsbouw kunnen werken, omdat ze inspireren, de juiste skillset hebben, et cetera.
Ja.
That should be the trade-off. Ja. Ik wil het ook nog even met je hebben over iets wat ik denk dat weinig mensen dat weten. Volgens mij is het wel een beetje veranderd, maar ik vond het hysterisch toen ik daarachter kwam vroeger, is dat in commercieel modellenwerk heb je natuurlijk allemaal veel verschillende lichaamstypes. Veel meer curve en mid-size girls, plus-size girls. Maar that's also a lie. Heel veel van die meisjes moeten namelijk wel een hele dunne nek hebben. Hele dunne onderarmen, dunne bovenbenen, maar toch very luscious hips en big boobs.
How?
Hoe kan dat nou? Well, we can tell you. Precies. Fucking padding.
Fuck padding.
Dat is toch ongelooflijk? Gewoon dunne vrouwen.
Ik weet de eerste keer dat het gebeurde. Ik vond het zo, dat ik dacht van, echt waar? En dan de eerste paar keer, dan doe je het wel. Maar op een gegeven moment zeg je van, nee, dat doe ik niet. Dit is belachelijk.
Ja.
1, dit zijn mijn maten niet. 2, dit is de complete verkeerde boodschap.
Het is echt
de
verkeerde boodschap.
Die je naar buiten brengt. Like, no.
Het is bizar. En mensen, ook de meeste modellen dus in die markt, hebben dus ook hun eigen padding gewoon bij zich.
Ja.
Want dat is dan zeg maar wat klanten in die markt willen. Dus heel veel, ik wil ook dat mensen dat weten, heel veel van de vrouwen die je ziet in e-com en zo van dus commerciële en plus size merken, zijn dus vrouwen die veel dunner zijn dan ze lijken.
Ja.
Omdat ze padding dragen. Omdat er een soort raar scheef beeld gecreëerd wordt van, we willen heupen en borsten, maar verder een mini taille, super dunne nek, heel smal gezicht.
Ja. En dan even voor de mensen thuis ook. Padding is dan een soort van corrigerend ondergoed, moet je bedenken. En dan zitten er echt kussens aan de zijkant. En dan bij je billen ook. En dan soms ook bij je buik. En dat kan je dan erin, zeg maar, inzetten of eruit halen. Voor de maat die ze willen.
Exact.
Dus je kan echt van maatje 38 naar maatje 44 gaan. En het ziet er soort van nog steeds natuurlijk uit.
Exactly.
Terwijl dat je nek wel gewoon op
maatje 38 leeft.
Ja.
Ja, het is ongelooflijk. Dus ik dacht,
en nog steeds dunne armen, dat je denkt van, hé, dit kan gewoon niet.
Nee, je wordt een soort levende filter, een soort levende Photoshop. En er wordt natuurlijk, vergeet ook niet, alles wordt ook alsnog gefotoshopt. Dus het is, wat is nog te geloven, weet je wel? En wat je zegt, het geeft echt een verkeerd beeld af aan mensen die naar mode kijken, alsof dat is wat schoonheid bepaalt. En het is voor het grootste deel nep.
En dan ook bijvoorbeeld, ik draag geen padding, maar dan kom ik op een shoot en dan schieten we, laat zeggen, e-com 40 outfits op een dag. En dan, ik ben maatje 38, maar dat is dan niet hun sample size. Hun maatje is dan maatje 42. En dan word je op set, word je helemaal ingepind voor de foto. En dan wordt de foto gemaakt van voorkant, want dan zie je niks. En dan zodra je naar de zijkant gaat, dan wordt het weer opnieuw aan de zijkant ingenomen, zodat je weer niks ziet.
Als laatste vraag wil ik nog heel graag weten, wat zou je mensen die model willen worden of al model zijn, willen meegeven over die transitiefase? Want heel veel modellen willen succesvol zijn in die high fashion markt, maar het is gewoon echt een hele moeilijke markt om in door te breken. Zelf heb je ook 5 jaar als model gewerkt, niet wetende of dat ooit gaat gebeuren.
Ja, nu gebeurt het ineens.
Ja, en zelf waar het gebeurt niet, zeg maar. Wat zijn wijze woorden die je daarover kan delen?
Wijze woorden? Nou, ik zou zeggen, sowieso voor jezelf doelen opstellen en die ook uitspreken naar je agency. zodat jullie op één lijn zitten. Ik vind dat wij dat heel goed hebben gedaan. Elk jaar gewoon een gesprek van, oh, wat willen we dit jaar doen? Waar zie je jezelf? Hoe gaat het? Dat. En wees ook blij met wat je hebt. Bijvoorbeeld, ik wil shows lopen en campagnes doen en de hele wereld rondreizen. Geweldig. Maar als dat er niet voor mij in zat, dan had ik alsnog een heel goed leven. Want ik was nog steeds aan het werk. Dus ja. En soms moet je ook gewoon geduld hebben. Want 5 jaar, ik bedoel, dat is best wel een lange tijd.
Het is een lange tijd, weet je wel.
Dat is een lange tijd.
Ja, dus, en ik hoop ook gewoon nooit dat modellen gaan twijfelen aan hun zelfwaarde over van, oh, ik ben niet goed genoeg. Dat is gewoon niet hoe deze industrie werkt. Want jij bent niet aan jou. Het ligt een beter model nu. En je ziet er ook niet anders uit.
Nope,
je bent letterlijk,
I'm still the same.
Precies, je bent skilled, maar dat was je ook, zeg maar. Oké, je was ooit nieuw, dan ging je dingen leren. Maar 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, er is nu niet een soort van epiphany gekomen in dat je vroeger niks kon en nu in één keer alles.
Nee, het is echt ook wel iets heel geks, want ik ben niet per se heel erg veranderd. Het is echt de industry die denkt, oh, nou, nu willen we wel dit doen. En dan ook slimme keuzes maken in welke banen je wel aanneemt en welke banen je niet aanneemt.
Ja.
Want dat is ook wel een dingetje dat casting directors en klanten die kunnen niet verder kijken dan, zeg maar, als je me op één bepaalde manier ziet, dat is dan hoe ze me gaan zien. Maar als ze dan 5 andere versies van Arnel zien, dan raken ze confused. En dan is van, maar wat? En ze begrijpen niet dat je alle 5 de dingen kan zijn.
Exact.
Want je hoort maar 1 ding te zijn in de mind. Precies. Dus don't doubt yourself.
Don't doubt yourself.
They'll catch up.
Doubt them. Not yourself.
Ja. Mm.
Oh, ik wil trouwens nog 1 ding zeggen. Iets wat ik eigenlijk wat me net te binnen schoot. We hadden het eventjes over, zeg maar, voor jezelf opkomen op set. Als agent wil ik daar ook even nog bij vermelden dat als je dat oncomfortabel vindt, je agent is er en krijgt een percentage om voor je te zorgen. Wat betekent dat altijd gesprekken moeten zijn op voorhand waar je als model comfortabel mee bent, zodat je agent in de onderhandelingen over de job ook niet alleen je rate onderhandelt, je fee, maar ook je wensen en wat je nodig hebt. En als er dingen zijn die dan toch op set gebeuren, bijvoorbeeld je zegt, ik wil nooit topless, maar de stylist heeft een transparante BH en daar ben je helemaal niet comfortabel mee. En het is voor een hele grote Vogue en je bent bang en je wilt niks zeggen, dan ga je naar de wc, dan app je je boeker of je belt je boeker en die belt dan naar de klant. Dus dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
Nog een tip, zorg dat je een goede agent hebt.
Ja, die voor je zorgt. En
ja, die voor je zorgt. En niet alleen maar denkt aan, oh, oké, ja, we willen je high fashion doen. Maar ook gewoon echt om je geeft met je mentale gezondheid en je fysieke gezondheid.
Precies.
En je dus kan ook helpen in dit soort situaties.
Ja, gelukkig. Gelukkig. Nou, Arnel.
Ew.
Heel erg bedankt. Echt zo fijn dat
Thank
je het wilde
you.
Doen.
Ja, ik vond het heel leuk.
Gelukkig. Ik vond het een beetje spannend, maar eigenlijk valt het wel mee.
Ja. En het ging best wel snel voorbij.
Het ging heel snel voorbij. Ze hebben een uur aan het lullen, maar dat is wel een beetje...
Jezus.
Ons ding.
Ja. Lekker lullen.
Lekker lullen. Heel erg bedankt. Wat is de volgende? Wat is je next thing? Waar ga je heen?
Morgen. Maar... maar dat is gewoon hier, gelukkig.
Nou,
dus
gelukkig
ja.
Okay.
Ja.
Nou, veel succes, lieverd. En... we spreken elkaar morgen.
Yes, is goed. Is goed, dankjewel.
Spreek
je soon.
Doei.
Bye.
Dankjewel voor het luisteren naar de Movement Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Movement Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.